Wel, waar het me om gaat is dat inderdaad Christus deze hoge priester geworden is. Hij is dat geworden, volgens Hebreeën 1 vers 3 in elk geval, doordat hij gezet is aan de rechterhand Gods. En dan blijkt dan dat deze positie voorzegd is, aangekondigd, beloofd is in het Oude Testament. En dat dat ook genoemd is in samenhang met dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. In één van de slechts twee schriftgedeelten van het Oude Testament, waarin over Melchizedek gesproken wordt. En dat is dan Psalm 110. En Psalm 110, daar wilde ik u vanmiddag graag mee naartoe nemen. Want ik heb mij voorgesteld om daar de eerstvolgende keren dat we hier samenkomen op zondag om bij dit item, zoals dat heet, dit onderwerp, stil te staan. De positie van Christus nu en de consequenties daarvan. Wel, daartoe lees ik met u Psalm 110, waar staat een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraad zal u de douw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dat is dan heel Psalm 110. En ik kan me voorstellen dat als u dat voor het eerst zou lezen, ik neem aan dat het niet het geval is, maar als u dat voor het eerst zou lezen, dat u misschien helemaal geen kop of staart aan kunt ontdekken. Dat geeft ook nou even niet. Maar in elk geval is het zo dat ook bij de eerste lezing van die psalm duidelijk moet zijn dat gesproken wordt over de hoge functie van de Messias. Want daar gaat het dan toch in elk geval over. Ik kan natuurlijk altijd beginnen met te zeggen, dit is een psalm van David. En David was een profeet, zei Handelingen 2. En David heeft geweten dat God één uit zijn zaad op de troon zou zetten. En daarom heeft hij dit voorziende gesproken over Christus. En daar gaat deze psalm ook over. Heel dat commentaar wat Petrus geeft over de Davidische psalmen in het algemeen is natuurlijk ook op deze psalm van toepassing. David spreekt over zijn zoon. Dat blijkt ook in het Nieuwe Testament als deze psalm wordt aangehaald. En ik moet u zeggen, zo op voorhand, zonder er nou meteen dieper op in te gaan, dat deze psalm toch minstens een keer of 7 in het Nieuwe Testament helemaal letterlijk wordt aangehaald. Dat wil zeggen, er wordt een gedeelte letterlijk uitgeciteerd. Maar aan de andere kant, ik heb zelf in ieder geval 20 citaten gevonden waar wat vrij met de psalm wordt omgesprongen, maar wel degelijk met deze psalm. Er wordt dan naar verwezen in het algemeen, al of niet met een letterlijk citaat. Maar daarnaast is het zo dat, en misschien kom ik er ooit nog wel eens op terug, daarnaast is het zo dat deze psalm eigenlijk het onderwerp is van alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Ook zonder meteen naar deze psalm te verwijzen. Er zijn eigenlijk maar een paar boeken in het Nieuwe Testament, enige brieven, waar het wat moeilijker is om dat terug te vinden. Omdat het nou eenmaal niet het specifieke onderwerp is dan van die bijbelboeken. Maar waar deze psalm 110 en de strekking ervan wat degelijk de achtergrond is van die bijbelboeken. Ik noem maar bijvoorbeeld Galaten. Ik noem maar even een voorbeeld. Galatenbrief, een kleine brief. Misschien hebt u dat zo'n beetje in gedachten zitten. Dat zou kunnen. Wel, in de Galatenbrief staat niet dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Maar er wordt wel gesproken over Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. En het is uiteraard zo, omdat Christus die koning is van dat Jeruzalem. Dat Jeruzalem, de stad van die grote koning, enzovoorts. En er staat ook in Galaten dat Christus ons overgezet heeft uit deze, of getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze eeuw, dan wel wereld. En nou, waar zouden we dan anders zijn? Dan in die hemelse positie, daar gaat het maar om. En dat is dan niet met een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 110, maar dan toch op zijn minst een indirecte. Nou, daar kom ik misschien later nog wel eens terug, dat kan ik u nu niet beloven. Maar ik wil u nou even meenemen door deze aardige psalm, want een aardige psalm is en blijft het. Het is ook een heel eenvoudige en een bijzonder elementaire. Het spijt mij dat in de vertaling, in de afdruk, zal ik maar zeggen, van deze psalm, niet meer verwijzingen staan naar het Nieuwe Testament. Dat had eigenlijk wel gekund, zou ik zo zeggen. Of de vertalers moeten gedacht hebben, daar is geen beginnen aan. Hè? Maar het is nou eenmaal het onderwerp namelijk, dat de Heere heeft gesproken tot de Heere van David in vers 1, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Waarmee gesproken wordt over een tijd waarin die vijand in de praktijk nog niet onderworpen is, maar waarbij Christus als de koning wel degelijk gezeten is op de troon in de hemel. Een tijd dus waarin Christus de koning, de aangestelde zoon is, maar waarbij de vijanden nog niet gezet zijn tot een voetbank zijner voeten. Dat wil zeggen, dat is officieel wel gebeurd, maar is in de praktijk niet bekrachtigd. Dat wil zeggen, het heeft in de praktijk nog geen gestalte gekregen. En daarmee spreekt ook deze psalm weer in de eerste plaats over de tijd van het verborgen koninkrijk en dus in elk geval over de bedeling waarin wij leven. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Het aardige van deze psalm is dat hij wel degelijk kop en staart heeft. Al moet ik zeggen dat we in deze psalm niet één lijn tegenkomen, maar twee lijnen die we vervolgens naast elkaar kunnen leggen. Het is een heel eenvoudige structuur die zich herhaalt. Zodat deze hele psalm eigenlijk één groot parallelisme is. Daar komt het ongeveer op neer. En die twee parallelle gedeelten zou je inderdaad naast elkaar kunnen zetten. En ik persoonlijk heb dat dan ook inderdaad gedaan voor het gemak, want dan hoef je niet zo te zoeken. Het blijkt namelijk dat de uitspraak in vers 1... zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten, dat die uitspraak feitelijk staat naast de uitspraak in vers 4... Namelijk, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn twee verschillende uitspraken, dat wil zeggen dat je ze anders schrijft en uitspreekt, maar het is dezelfde waarheid uiteraard. Dus zit aan mijn rechterhand in vers 1 komt overeen met gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar vinden we de belangrijkste verse van deze psalm. En dat is meteen ook de sleutel voor deze structuur. Die structuur zal ik u proberen te geven. Ik zie zoveel mensen schrijven. Dus die zal ik dan maar even opdreunen. Omdat die zo aardig is. Namelijk in vers 1 vinden we dat Jehovah spreekt. En wel over het koningschap. De term wordt weer niet genoemd. Maar uit vers 2 blijkt dat in elk geval, want het gaat over een scepter. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden in Sion, en dus is er wel degelijk sprake van een koninkrijk. Dus vers 1 spreekt Jehovah. De Heere spreekt. En in vers 2... vinden we twee delen, namelijk eerst een gedeelte waarin staat wat Jehovah zal doen. Dus wat Jehovah doet, schrijf ik dan op. Of wat Jehovah zal doen, is het eigenlijk. En daarna in de tweede helft van vers 2... waar gesproken wordt over de vijanden, Jehovah's vijanden. En dan vers 3... waarin gesproken wordt over verfrissing. Dat woord gebruik ik dan maar. Verfrissing, en er wordt gesproken over dauw. Dat hoort bij elkaar, hè? Verfrissing door dauw. Water dus eigenlijk. En in de praktijk zelfs levenskracht. Nou, dat zijn vier delen van de eerste helft van de psalm. En daarna komt de tweede helft van de psalm vanaf vers 4. Dat zijn ook vier delen, precies hetzelfde. Namelijk in vers 4, waar eerst Jehovah spreekt, net als in vers 1. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat hij spreekt. Dan in vers 5... waar staat wat Jehovah zal doen, en dat komt overeen met de eerste helft van vers 2 dus. De Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Dat gaat dus over wat Jehovah zal doen. Dan vers 6, overeenkomend met de tweede helft van vers 2. vers 6 spreekt over Jehova's vijanden. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En vers 7 spreekt uiteraard weer over verfrissing. En niet over de dauw, maar over een beek. Maar in beide gevallen gaat het dus over water. Nou, en zo'n opbouw vraagt er als het ware om vooral in zo'n kort schriftgedeelte, om de psalm in deze twee kolommen naast elkaar te schrijven. Parallel, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een verschijnsel wat ik in ieder geval het eerst tegenkwam in Johannes 1, vers 1 en 14. Ik zal het u even laten zien, dat is ook heel aardig. Dat is bovendien aardig, omdat het daar gaat over eigenlijk dezelfde waarheid. Namelijk over de waarheid dat Christus, de Heer Jezus Christus, feitelijk God is. En dus een plaats aan de rechterhand Gods heeft. Dat is ook het onderwerp natuurlijk van heel het Johannes Evangelie. Maar in Johannes 1 vindt u dat vers 1 en vers 14 naast elkaar geschreven kunnen worden en dan zo gelezen. Dat is gewoon een literaire structuur, zo zit het nou eenmaal. Tekst of woorden kunnen nou eenmaal gerangschikt worden volgens een bepaalde opbouw. En die structuur, wel, die kan gebruikt worden uiteraard, ook voor verklaring enzovoorts. En zo'n structuur vind je hier. Want het begint dan in vers 1 met, in het begin was het woord. En het gaat verder in vers 14 met, en het woord is vlees geworden. En dan weer in vers 1, en het woord was bij God. En in vers 14, en heeft onder ons gewoond. Volstrekt zinnig. Dat is ook inderdaad in overeenstemming met wat het hele schriftgedeelte ons natuurlijk leert. En dan verder. En het woord was God. En dan vers 14. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En als je nou de tussenzin in vers 14 nog weglaat. Deel wat tussen haakjes staat al afgedrukt. Hè, dan krijg je dus vervolgens. In het begin was het woord. En het woord is vlees geworden. En het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond. En het woord was God, vol van genade en waarheid. En zo is het tot ons gekomen. Vol van genade en waarheid. Er kan niks meer bij, het is vol van genade. Iets anders dan genade is er niet. Wet kwam door Mozes, maar Mozes is inmiddels vergeten. In zekere zin althans. Omdat wij genade en waarheid hebben ontvangen. En dat staat dan vervolgens in vers 16. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. En als je die dingen zo ziet, dan zie je dus in ieder geval de bijna bovenmenselijke opbouwstructuur van de schrift. En hij spreekt dan ook inderdaad duidelijke taal. Je moet die dingen naast elkaar leggen, vergelijken. En het is ook volstrekt in overeenstemming met het algemene Bijbelse principe dat de Bijbel niet verklaard moet worden door een ander, maar dat de Bijbel zichzelf verklaart. Het is één schrift, één schrijver en heel de schrift is één geheel. En het is daarom nodig niet dat het door anderen verklaard wordt die er dan weer wat in kunnen leggen of wat uit kunnen halen. Maar het is noodzakelijk dat die schrift zichzelf verklaart. En dat gebeurt door schrift met schrift te vergelijken. En wat ligt dan meer voor de hand om twee teksten die toch al vlak bij elkaar staan nog even helemaal naast elkaar te zetten. Dat kun je rustig doen. En dat doen we in Psalm 110 ook. Want nou laat ik u dezelfde, nou truc zou ik bijna zeggen. Maar dezelfde truc zien in Psalm 110. Dat gaat net heen. Namelijk, begint in vers 1 met, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En dat hoort naast, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Zodat het spreken van vers 1... niet alleen maar een spreken is, maar zelfs sterker, het is een eedzwering. En dan nog sterker, het zal hem niet berouwen. Dat wil zeggen, hij blijft daar ook bij. Daar komt hij ook niet meer van terug, op geen enkele manier. Dus de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, oftewel de Heer heeft gezworen. En wat heeft hij dan gezworen? Nou, vers 1 zegt, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden aan u zal onderworpen hebben, dat betekent het. En vers 4, de tweede helft van vers 4, zegt: gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is nou heel het punt. Ja, die structuur voltooien we zo wel, maar ik kan niet nalaten meteen te stoppen. Die structuur, er zal wel blijken dat dat klopt, dat het overeenkomt. Maar het gaat erom dat als dat allemaal klopt, dan betekent het dus ook dat de uitspraak zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten, dezelfde betekenis heeft als de uitspraak: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dus zelfs voor het gemak dan dat je die twee schriftgedeelten gewoon in elkaar kunt schuiven tot één zin. De zin is dan: zit aan mijn rechterhand als priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dat is precies wat de psalm zegt. Alleen, ik ben hem aan het vergelijken natuurlijk, schrift met schrift aan het verklaren. Dat betekent dat zolang de Heer daar zit, is zij priester. Gij zijt priester in eeuwigheid, totdat, en dat is geen tegenstelling hoor, want het gaat om dat zitten aan Gods rechterhand in rust, waarbij hij ook daadwerkelijk niets doet, althans niet met betrekking tot de heidenen, de wereld, de volkeren, of hoe het maar heet in de volgende verzen. En terwijl hij daar gezeten is, is hij priester. Daar blijft hij ook altijd, ook nadat hij is opgestaan, bij wijze van spreken dan, en ook nadat hij de vijanden aan zijn voeten heeft onderworpen. En dus zit aan mijn rechterhand als priester, tot in eeuwigheid, als een eeuwige priester, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En dan priester naar de ordening van Melchizedek. En dat bevestigt dan de gedachte dat hij koning en priester is. De termen zelf worden nauwelijks genoemd, dat geef ik meteen toe. Maar in het eerste deel van de psalm, dat namelijk in vers 2 wordt gesproken over een scepter, dat slaat op koningschap. Terwijl in het tweede gedeelte van de psalm gesproken wordt over priesterschap. Leg je dat nou gewoon naast elkaar, omdat het toch toekomt aan dezelfde persoon, dan is het gewoon priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat hij werkelijk is. Het aardige is dan, dan praat ik meteen maar even verder voor ik dan met die structuur voortga. Het aardige is dan dat in deze psalm het koningschap niet met name genoemd wordt, maar het priesterschap wel. Dat begrijp u toch? Ik zeg gewoon, het woord koning komt niet voor, het woord priester wel. En hoewel het koningschap wel beschreven wordt via de scepter en via het onderwerpen van de volkeren, de heidenen en dat soort dingen meer, wordt het koningschap in dit vers, of in deze psalm, niet benadrukt. Al was het maar door het woord weg te laten in plaats van een omschrijving te gebruiken. Maar het priesterschap wordt wel benadrukt, omdat er zelfs niet alleen het woord priester gebruikt wordt, maar zelfs ook naar de ordening van Melchizedek. Daardoor krijgt het bovendien al gewicht mee. En het leuke is natuurlijk dat in het begrip Melchizedek het woord koning, Malach of Melech is het dan eigenlijk, ligt besloten. Het wordt dus toch genoemd, alleen omdat, omdat Melchizedek als naam wordt opgevat, wordt het niet vertaald en daardoor krijgen we in het Nederlands het woord koning niet te zien, maar het staat er dus wel. En dat is nou het aardige, het staat er dus wel, maar het wordt niet met name genoemd. Waardoor de nadruk ligt op het priesterschap en dan zijn we precies weer terug in de Hebreeënbrief, want daar gaat het om precies hetzelfde. Hij wordt daar hardnekkig priester of hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd, zonder dat ooit op zijn koningschap gewezen wordt, terwijl dat er wel aan vast zit. Wordt geïmpliceerd, alleen het wordt niet benadrukt. Nou, dan probeer ik de structuur even af te maken, namelijk vers 2... De eerste helft: de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. De Heer zal uw sterke scepter zenden uit Sion. Want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. En vers 5 staat er daarnaast, waar staat: de Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Zodat nou meteen verklaard is wat die scepter uw sterkte zal doen als hij uit Sion gezonden wordt. Want er staat er in vers 2 niet bij, maar in vers 5 staat het wel, namelijk: hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Gebeurt niet meteen, maar als die dag des toorns gekomen is, gebeurt het wel. Dan zullen die koningen verslagen worden. is uiteindelijk pas bij de wederkomst van Christus voltooid natuurlijk. En dan vers 2, dat wil zeggen de tweede helft van vers 2, waar staat: heers in het midden uw vijanden. En dat wordt dan versterkt in vers 6 met: hij zal recht doen onder de heidenen. Er volgen eigenlijk drie zinnetjes dan, als aanvulling daarvan in vers 6. Namelijk: hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Drie parallele zinnen. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Dat betekent dat veel heidenen gedood zullen worden. En hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dat slaat uiteindelijk natuurlijk gewoon op het beest. En nog uiteindelijker op Satan zelf. Het wordt een beetje vrij gezegd, omdat het natuurlijk op meerdere omstandigheden rechtstreeks van toepassing is. Maar heers in het midden uw vijanden. En vanuit die positie zal hij het recht voortbrengen of recht doen onder de heidenen. Zal het voldode lichamen maken enzovoorts. Maar er staat in vers 2 niet: gij zult heersen, maar er staat: heers in het midden uw vijanden. En vers 6 zegt wat daar het gevolg van zal zijn, zodat we, als we nauwkeurig lezen, toch enige vertraging hebben in de uitwerking van die positie, die heerschappij van Christus. De uitdrukking heers in het midden uw vijanden is trouwens een eigenaardige, omdat normaal zou gezegd worden heers over uw vijanden. Maar dat staat er niet, en dat betekent dus dat er op zijn minst een periode, hoe kort dan ook, maar in de praktijk wel wat langer, een periode is waarin hij heerschappij heeft terwijl hij door vijanden wordt omgeven. Nou, als dat ooit van toepassing is, als het ooit van toepassing is, is het van toepassing op onze bedeling. Eventueel ook op een volgende, dat weet ik wel, maar dan toch in mindere mate. Omdat in de volgende bedelingen die heerschappij niet zal gevestigd zijn te midden van de vijanden, maar zal zelfs gevestigd worden over de vijanden. Hoewel er dan dus eventueel nog vijanden blijven, tot aan de jongste dag aan toe in elk geval, is het toch zo dat hij over hen zal heersen. En in vers 2 staat nog: heers te midden van uw vijanden. Dat is niet helemaal hetzelfde. Er zijn dus nog vijanden, en dat is inderdaad de situatie in onze dagen. Nou, dan hebben we nog naast elkaar staan vers 3 en vers 7. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. En dat staat dan naast vers 7. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Daar zie je in vers 7 de Heer weer alleen. Terwijl in vers 3 het niet alleen gaat om de Heer, maar ook om heel zijn volk. Maar de gedachte is natuurlijk dat dat samen opgaat. De Heer voor zijn volk uit. Ongeacht dan de verdere exacte betekenis van deze woorden. Nou, dan ga ik maar even terug naar vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Het punt is dat het begrip zitten niet in de eerste plaats betekent dat hij zit, maar het betekent in de eerste plaats dat hij rust. Dus de vertaling met rust aan mijn rechterhand zou minstens zo goed geweest zijn, waarschijnlijk zelfs beter. Maar in ieder geval moet je eruit leren dat het zitten in de Bijbel per definitie een positie is van rust. En de gedachte is erbij dat bovendien dat hij gaat zitten, want zo had het ook beter nog vertaald kunnen. Ga zitten. Of ga rusten. Begin daarmee. De betekenis is namelijk dat het werk gedaan is. Het komt overeen met Genesis 1 en 2 natuurlijk, waar staat op de zevende dag heeft de Heer gerust. Of heeft God, staat het trouwens, gerust van het werk wat hij gedaan heeft. Dat betekent niet dat hij moest recreëren of moest bijkomen van de vermoeienissen. Dat betekent gewoon dat hij ermee ophield. Dat is alles. En meer in bijzonder, hij hield op met zijn scheppingswerk als zodanig. Ik wil niet zeggen dat hij daarna dus niks meer deed, maar de gedachte is, het werk is gedaan. En dat is ook de betekenis dan van dit zitten hier in Psalm 110 vers 1 zit aan mijn rechterhand, wil zeggen het werk is gedaan, ga de rust nu maar in. Het eigenaardige is ook dat het schrijven van de Hebreeënbrief, Paulus zal het zo dus maar zeggen voor gemak, dat het schrijven van de Hebreeënbrief het zo ook interpreteert en spreekt over het ingaan in de rust. Een merkwaardige uitdrukking uit Hebreeën 4 is dat, het ingaan in de rust. En het ligt natuurlijk voor de hand om even gauw te concluderen dat dat fungeert als vertaling van dit begrip zitten uit Psalm 110. Het is niet helemaal een vertaling, het is meer dan dat, het is een verklaring natuurlijk. Maar het is wel de betekenis van het Hebreeuwse woord zitten. Eerst dan maar even naar Hebreeën 4. Daar gaat op een slotverrekening om, het verband van het schriftgedeelte met Hebreeën. Hebreeën 4, vers 9 en 10, waarin vers 9 staat. Nou ja, het ingaan in de rust werd al eerder genoemd hoor, maar ik in vers 5 bijvoorbeeld al, en ik dacht nog eerder. 4 vers 3, ja natuurlijk, oh maar dan wacht even, in vers 11 al van hoofdstuk 3, dat zit al veel verder terug. He, daar wordt gesproken over het ingaan in de rust. Maar ik lees dan nu vers 10. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. En dan vers 9, er blijft een rust over voor het volk Gods. Dat wil zeggen, er is nog steeds een rust beloofd aan Israël. En Israël is nog steeds de rust niet ingegaan. Maar met de wetenschap dat Israël primair bestaat, in hoogste instantie uit gelovigen, betekent dat dat de gelovigen op grond van geloof de rust ingaan en dus gaan zitten. Het is precies hetzelfde begrip. Ze gaan de rust in en zetten zich. De Engelsen hebben een mooi woord wat we in dat verband misschien zouden gebruiken, dat is to settle. Dat is hetzelfde als ons Nederlandse woord zich zetten. En dan vertalen wij dat met gaan zitten. Maar to settle in het Engels heeft meer de betekenis van men vestigt zich ergens. En dat is het. Men komt tot rust. Men heeft de reis achter zich. Men heeft het einddoel bereikt. En hier slaat men zijn palen in de grond of hoe het maar heten mag. Of zet men een bordje neer. Dit is van mij. Hè? Men settelt zich. De settlers, we heten die lui ook. Hè? Die vroeger naar het Wilde Westen trokken enzovoort. En dan daar hun verblijf kozen. Dat ik dat zo zeg, dat komt ook omdat het woord zitten in de Statenvertaling ook gewoonlijk vertaald wordt met wonen. Hier in Psalm 110 met zitten, maar normaal is het wonen. De eerste keer is in Genesis 4, waar staat dat Kain woonde, oftewel vestigde zich in het land Nob. Nob is een andere plaats. Nob met een D. Kain woonde in het land Nob. Dat is Genesis 4 vers 16. Dat is de eerste keer dat het woord voorkomt. En heeft dus de betekenis van, hij was een zwerver, hij was een opgejaagde. Dat wordt ook allemaal beschreven in Genesis. Maar daar heeft hij min of meer rust gevonden en heeft hij zich gevestigd. De volgende keer dat het gebruikt wordt is in vers 20 van Genesis 4. Waar het vertaald wordt met wonen. Meer speciaal intenten, maar in ieder geval wonen. En daar gaat het maar om. Bij zit aan mijn rechterhand zou u dus niet meteen moeten denken aan, nou gaat hij op een stoel of op een troon zitten, hoewel dat erbij ingesloten zit, via het noemen van de scepter en zo in vers 2. Maar het is in de eerste plaats ophouden met werken en rust gevonden hebben. Ingaan in de rust. Het in Hebreeën 4 en 3 en 4 zoveel genoemde ingaan in de rust heeft dan ook gewoon de betekenis het intreden onder het nieuwe verbond. De rust vinden als het werk gedaan is. En de beloofde rust van Hebreeën 3 en 4 is dus de rust van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond kwam, zoals bekend, tot stand door de dood en meer speciaal de opstanding van Christus, waardoor hij de middelaar werd van het nieuwe verbond en waar men dus de rust ingaat, omdat het werk, de wet van mijn part, maar waarbij het werk volbracht is. En voor middelaar van het nieuwe verbond wordt dan gewoon ingevuld de hoge priester van het nieuwe verbond, want dat is hetzelfde. Zo heet dat. Nou, dan maar even verder. Er staat dus, zit aan mijn rechterhand, of hou op met werken, want het werk is gedaan. Hij heeft gerust van het zijne. En dan staat er in Psalm 110, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. betekent in de eerste plaats dat de Messias, de beloofde zoon van David, dus gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods. De rechterhand Gods is die hand die zoveel, talloze malen genoemd wordt in het Oude Testament en in het bijzonder in de psalmen. Profeten trouwens ook, maar in de psalmen in het bijzonder, waar gezegd wordt in het algemeen dat de rechterhand Gods krachtige daden doet. Of wonderen daden of zoiets. En dat zijn rechterhand niet verkort is, et cetera, et cetera. Zodat we dat begrip rechterhand al langzamerhand moeten kennen, ook als we het lezen in psalm 110. Het is namelijk de beschrijving eigenlijk van wat God doet ten gunste van de mens, de schepping, de gelovige, zijn zoon of hoe het maar heten mag. De linkerhand is de verkeerde hand, dat weet u waarschijnlijk. De linkerhand is de hand waarmee weggedrukt wordt. De rechterhand is de hand waarmee men tot hem getrokken wordt. Dat is het verhaal. U neemt het woord rechterhand, u zoekt op in de Bijbel waar het voorkomt en u vindt wat ik u nu zeg. Zo vind ik het ook, dat is makkelijk genoeg. De rechterhand die God uitstrekt om, nou, eigenlijk de zondaar, de sterfelijke mens, te trekken uit de macht van de dood. Om hoog te trekken, te verheffen. En de uitdrukking zit aan mijn rechterhand bevestigt dat natuurlijk in de eerste plaats. Want in Efeze, als in Efeze deze uitspraak wordt aangehaald, dan wordt het ook inderdaad zo verklaard. Namelijk, het gaat om de grootheid van de kracht Gods, welke hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dat is wat God doet. De hand uitstrekken. En dan, degene die met die hand gegrepen wordt, wordt ook gezet aan de rechterhand Gods. Dat is bijna vanzelfsprekend, zonder nadenken. Hè? Wordt rechts gepakt en vervolgens de rust ingebracht. Dat is dan aan de rechterhand Gods. Niet alleen dat het werk dus door de rechterhand gedaan wordt, maar het eindresultaat wordt ook zo beschreven. Dus aan de rechterhand Gods. Het aardige daarbij is dat het begrip rechterhand in de praktijk, ook in de Bijbel, de uitdrukking is van gemeenschap. Dat blijkt uit het Hebreeuwse woord, dat in de eerste plaats, maar in de tweede plaats staat het in het Nieuwe Testament er gewoon bij. En even voor de goede orde, dat betekent dus dat je het Hebreeuws ook al niet nodig hebt, hè? Nee, want er staat er gewoon bij. Namelijk Paulus en Petrus waren, geloof ik, gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Dat is de hand der gemeenschap, de hand die uitdrukking is van gemeenschap. Daarom is het ook de rechterhand waarmee men door God tot God getrokken wordt. Waarmee men in gemeenschap met God geplaatst wordt. Zo eenvoudig is dat. Als Gods rechterhand wat doet, heeft het dus altijd deze positieve uitwerking. En via het Hebreeuws is het zo dat het begrip yamin, rechterhand, yamin, komt van min. En min staat voor een soort, een aard. Het woord wat gebruikt wordt in Genesis. En ieder na zijn aard. En alles wat aan de rechterhand Gods geplaatst wordt, is dus van dezelfde aard als God. Niet in de zin van dat het gelijk is aan God, maar wel in de zin van dat het het leven van God heeft ontvangen. Namelijk goddelijk, onvergankelijk, eeuwig leven. Dat is het hele verhaal. En als we lezen over de rechterhand Gods en Christus gezeten aan de rechterhand Gods, dan staat erbij dat dat tot stand is gekomen door zijn opstanding, door zijn uiterste verhoging. En hij zit aan de rechterhand Gods omdat hij God is, omdat hij dat leven van God in zich heeft. En wij die zijn leven ontvangen, hebben dus ook een positie aan diezelfde kant, namelijk aan de rechterhand Gods. Een positie die ook door de rechterhand Gods tot stand is gekomen. Moeilijker is het niet. Dus zit aan mijn rechterhand. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die denken dat een kwestie van plaats is. Van iemand moet rechts zitten, iemand moet links zitten. Nou ja, deze zit rechts. Nou is de vraag, wie zal er nou links zitten? En zo. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het is ook een sterke onderwaardering van wat hier staat. Het gaat niet om een plekje, een coördinaat zal ik maar zeggen. Maar het gaat inderdaad om positie in het algemeen. Dus zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Dat betekent in de praktijk dat de Heer Jezus Christus die positie aan de rechterhand Gods, de rechterhand des Vaders, heet er op een andere plaats, inneemt. Min of meer in afwachting van dat zijn heerschappij ook gevestigd zal worden over de volkeren en over de aarde. Waarmee aangeduid wordt dat dat dus inderdaad een proces is. En dat het een proces is, dat is voor ons natuurlijk helemaal niet nieuw, omdat het ook in het Nieuwe Testament staat, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat het koninkrijk eerst in de hemel en daarna alzo ook op de aarde gevestigd zou worden. En dat pas op langere termijn alle volkeren aan hem zouden onderworpen enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat hoewel de uitwerking van het koningschap van Christus op zich laat wachten, hij toch wel degelijk de koning en wat belangrijker is, hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat het om. Dat wordt ook het belangrijkste gewicht van deze psalm. Nou, dan even naar vers 2. Namelijk, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Wel, een scepter, dat is een heel net woord voor een heel net ding. Men heeft gedacht, de Heer zit op de troon, dus zal wel een scepter zijn. Maar het had met hetzelfde gemak gewoon een stam kunnen zijn of een staf. Dat is heus hetzelfde woord. Staf of een roede. Meestal worden vertaald met staf, hier met scepter, omdat de staf is van de koning. Maar het is volstrekt hetzelfde. De staf van de koning heet nou eenmaal een scepter. Waarom weet ik ook niet. Ik weet niet eens waar het Nederlandse woord eigenlijk vandaan komt. Het lijkt me trouwens ook niet zo erg Nederlands te zijn, eerlijk gezegd. Ik heb geen idee. Maar het is de staf van de koning. Hoe een koning aan die staf komt is niet helemaal duidelijk. Maar vanuit de Bijbel heb ik daar niet de minste problemen mee. Dat is namelijk omdat de koning geacht wordt ook een herder te zijn. En een herder heeft een staf. Zo'n ding heet ook vaak zo, een herderstaf. Maar mocht de herder ooit promoveren tot koning, is de herderstaf ineens een scepter geworden. Een promotie die niet waarschijnlijk is in het algemeen, maar die nou eenmaal volstrekt bijbels is in verband met de Heer Jezus. Alles staat, ik ben de goede herder, had er met gemak kunnen staan, ik ben de echte koning. De enige goede koning. Dat staat er niet, maar de herder is nou eenmaal de koning over de kudde. Maakt echt niks uit, het is volstrekt hetzelfde beeld. En wat ik dan maar weer zeggen wil is dit, dat die scepter een staf is en de staf verwijst naar, eigenlijk naar Aaron. Dat ligt het meest voor de hand, omdat we hier praten over het priesterschap. Maar het wijst natuurlijk ook naar de staf van Mozes. En wij weten van beiden dat zij zo'n staf hadden. Het aardige is dat Mozes en Aaron, hoewel zij verschillend waren, samen optraden aan het begin van het oude verbond, bij de uittocht uit Egypte, de verlossing van Israël en ook met name bij de doortocht door de woestijn. Maar het opmerkelijk is dat de wonderen en tekenen die daar gedaan werden door de staf van Mozes en door de staf van Aaron. Sommige plaatsen is niet eens duidelijk wiens staf het was, in sommige plaatsen is duidelijk dat ze allebei waren. Er wordt namelijk, als u dat leest in Exodus, hoofdstuk 7 en dan verder geloof ik, me goed herinneren. Als u dat leest in Exodus zal blijken dat het verschil niet gemaakt wordt. En dat er van de staf van Mozes staat dat die neergeworpen werd en toen bleek het de slang te zijn. Toen pakten ze hem weer op, er was toch weer een staf enzovoort. Maar er staat dat het met de staf van Aaron ook gebeurde. Als je het gaat splitsen, dan is het ongelooflijk zo dat Mozes deed het voor het volk Israël, om aan te geven dat hij de beloofde verlosser was. En Aaron deed het met zijn staf voor de farao. Maar garantie geef ik er niet bij, want de beschrijving is niet zo nauwgezet. Maar beiden deden in ieder geval hetzelfde. En dat is ook waar het om gaat. En ene keer staat er dat Aaron iets zou moeten doen met zijn staf. En als dat moet gebeuren, doet Mozes het met zijn staf. Kortom, de verwarring is daar tamelijk groot. Het bijzondere van de staf van Aaron is vervolgens dan nog dat die ooit ook moest uitmaken wie de ware hogepriester was. De staf was de uitbeelding van zijn priesterschap. En bij die gelegenheid werden de staven van de oudsten van Israël geworpen voor de Ark des Verbonds, de troon der genade, uitbeelding van de positie aan de rechterhand Gods, overigens, want dat is het. En toen bleek, sanderendaags bleek, dat de staf van Aaron levend was, had de kracht van onvergankelijk leven in zich. Die was natuurlijk gemaakt van hout en het hout was natuurlijk ook al lang dood. Maar niettemin, de staf van Aaron kwam tot leven en hij bloeide als een amandelboom. En de amandelboom zelf is al een beeld van opstanding, ook zonder dat die bloesem ineens komt aan zo'n staf. Dus hoe dan ook, Ja, de Schelzee in dat geval. De wateren van de Schelzee breken, want zo heet het dan natuurlijk altijd. De wateren breken en Israël wordt door de wateren geboren. Dus opstanding. Zo is het nou eenmaal. Dus hoe dan ook, het gaat allemaal om die kracht van onvergankelijk leven. En voor de goede orde, de uitdrukking kracht van onvergankelijk leven. Die haal ik natuurlijk uit de Hebreeënbrief. Want daar staat dat Christus hoge priester is geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is wat de scepter dus eigenlijk uitbeeldt. Onvergankelijk leven, maar het is niks anders dan de staf van de herder. Het is een staf en daarmee eigenlijk een vallus, maar in ieder geval een uitbeelding van leven, daar gaat het maar om. Het wordt hier toegeschreven aan de koning eigenlijk, in het eerste deel van de psalm. De Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Terwijl wij weten dat in het Nieuwe Testament die kracht van onvergankelijk leven wordt toegeschreven aan Melchizedek, van wie dan ook in vers 4 staat, gij zijt priester in eeuwigheid. Dan heb je de werking van onvergankelijk leven. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Het aardige is dan dat die van die scepter staat, scepter uw sterkte. Dat is een sterkere vorm van, hij zal uw sterke scepter zenden uit Sion. Want dat betekent het, maar met de nadruk op sterkte. Maar het leuke van het begrip sterkte, wat hier gebruikt wordt, is natuurlijk weer dat het de hele Bijbel door gebruikt wordt als aanduiding, meestal typologische wijze, van het koningschap van Christus. Dat wil zeggen een aanduiding van zijn openbaring in grote kracht en heerlijkheid. Kracht dus. Die sterkte is dat. Het is os. Met een Z schrijven wij dat in het Nederlands, het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord is dat. Maar we komen het tegen in Uzia. Of Uza. Maar ik moet me inhouden, anders ga ik over die mensen praten. Dat is juist. Nou, Uza. Dan weet je toch, die had ook een broer, hè? Weet je toch? En Uza stierf, maar de broer niet. En Uza staat voor het koningschap. Dat werd weggenomen, die stierf, maar zijn broer bleef leven. Maar Uzza had wel de Ark des Verbonds gered. En dat is de troon eigenlijk. En toen kwam niet Uzza erop, maar zijn broer. Kent u dat verhaal? Deze type, nee, ik leg het natuurlijk niet goed uit. Ik moet natuurlijk gewoon zeggen, dat is het verhaal van hoe de Ark, de troon der genade, hoe de Ark ergens vandaan naar Jeruzalem gebracht zou worden, de stad des grote konings. En toen zetten ze hem op een nieuwe wagen. En dus elke ethicus zegt dan, dat mocht niet, want er staat in de wet dat het met de handen gedragen moest worden. En dan zeg ik, ja, onder het oude verbond moet je het zelf sjouwen. Ga er maar aan staan. Dus jullie dat willen. Hè? Dat is de ethicus dus, hè? Die moet het zelf dragen. Maar in de Bijbel worden gezet op een wagen. Een beeld van het nieuwe verbond. Waarom? Omdat zo'n ding wielen heeft en een rad is het rad der wedergeboorte. Kortom, de wielen staan voor wedergeboorte. Dus gaat het op een nieuwe wagen, dus een nieuw verbond, op grond van wielen, namelijk op grond van wedergeboorte. Alleen de ossen ervoor, die struikelden, die lastdieren, die moesten hem wel zelf trekken. En dat is een beeld van Israël. En hebben de ossen gestruikeld opdat ze vallen zouden? Nee, dat niet. Nou ja, enzovoorts. Kun je nog volgen? Ik weet wel dat ik het wat moeilijk vertel, maar joh, anders doe ik er zo lang over. Nou goed, en toen was Uzza die zijn hand uitstrekte om de ark dan toch op de wagen te houden. Die bleef ook op de wagen. En dan zegt Ethicus, dat had hij onder geen voorwaarden mogen doen, want er staat in de wet dat het niet mag. Nee, maar hij deed het wel en verloor daarbij het leven. Zodat Uzza, de sterke, in beeld van het koningschap, zijn troon moest laten aan zijn broer Achio. Dat betekent gewoon broer, hè? Achio. Aan zijn broer. En als Uzza nou koning is, wat is zijn broer dan? Ja, Aaron dus. Nou ja, die is ook te moeilijk. Vooruit. Maar inderdaad, de broer is dan priester. En als je een priester tegenkomt die heet Achimelech, dan weet je ook hoe het zit. Want dat betekent weer, mijn broer is
Mijn broer is koning, zo is dat. De broer van de hoge priester is koning en de broer van de koning is hoge priester. Dat was in de praktijk nooit zo, maar het zou zo hebben moeten zijn, want het had één geheel moeten zijn. Onder het oude verbond was het gesplitst, onder het nieuwe verbond komt het weer bij elkaar. Dan gaat de middenmuur dus afscheidsel tussen die twee broers weg, dan gaat de voorhang ertussen weg. Dat is ook zo hoor. Ja, ik zeg wel vreemde dingen vanmiddag, maar daarom is het wel zo. En de priester en koning zijn weer gewoon dezelfde. En daar gaat het maar om. Nou, de scepter uw sterkte. De scepter beeld is uit koningschap, de grote kracht, sterkte, os, als in de naam van Uzza, Uzzia, en wat dacht u van de naam van Boas, dat is ook altijd een goeie, Boas. Bo wil zeggen dat hij komt, en As wil zeggen dat hij weer, dat hij sterk is, de komende sterke man. Boötes bij de Grieken. Nee, dat is voor de klassiek gescholden onder ons. Boötes staat in de sterrenhemel. Boötes, gewoon Boas. Komende sterke man, de komende verlosser. Hij zal komen, maar hij is al sterk. Dat is Christus, ja. En met name de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Nou, daarvan staat dan, de Heer zal uw sterke scepter, uw opstandingskracht dus, de werking der sterkte, uw kracht en zo, die zal hij zenden uit Zion, want daar vinden ze een oorsprong, dat is eigenlijk de hemel zelf natuurlijk, als het er helemaal over gaat, en hij zal zeggen, heers in het midden uw vijanden. Dat betekent inderdaad dat de kracht van die scepter en dus van die opstandingskracht van Christus in feite koningschap vertegenwoordigt en dat het koningschap en die kracht zal uitgebreid worden van over alle vijanden, maar het begint te midden van de vijanden. Dat is trouwens een heel herkenbare situatie, omdat die overeenkomt met de situatie van de eerste Adam. Die heerste ook te midden van de vijand. Dat is minder bekend en men realiseert het zich minder, maar het is gewoon de situatie van de hof ergens op aarde, waarover hij koning was. Een hof die hij zou bouwen en bewaren. Hetgeen impliceert uiteraard dat om de hof heen en heel de rest van de aarde dus een wereld inderdaad vijandschap was. Ja, wat er ook was, een vervloekte wereld in elk geval. En dus vijandschap. En zo begint de Christus na zijn opstanding als de laatste Adam met één hof. Dat is de gemeente dus eigenlijk dan, daar komt het ongeveer op neer. En van daaruit wordt zijn koningschap in de toekomst, want het blijft toekomst tot op heden, verder uitgebreid over de vijanden. Nou, waarna er een merkwaardige tekst komt, ongetwijfeld cryptisch, dat wil zeggen dat de tekst van dit vers, de letters, de woorden van het vers eigenlijk meer verbergen dan dat ze openbaren, en toch is het niet zo moeilijk hoor. Er staat namelijk, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Wel, als dat volk inderdaad uw volk of het volk van de Messias is, dan is het dus Ami. En wat Ami is, worden wij geacht te weten. Dat zijn alle gelovigen. In onze bedeling is dat de gemeente. En in de toekomende bedeling is dat in de eerste plaats Israël. En daarna zelfs eigenlijk alle volkeren, die immers deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Die kracht is natuurlijk diezelfde kracht als uit vers 2, de kracht van de scepter, uw sterkte. Maar het volk blijkt ook te zijn in heilig sieraad, fraai dus, zonder vlek of rimpel, heerlijk, aan Christus voorgesteld. Dat kan dus heel goed de gemeente zijn, het hoeft niet, maar het kan heel goed. En dan, uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Wel, dat is een hele mooie, want baarmoeder, dat is Rechem, in het Hebreeuws, komt van Ragam. En Ragam kennen wij weer in Rugama. Want het is, heet wel baarmoeder, maar het betekent ontferming. Het gaat om ontferming. En met een beetje goede wil kun je toch de overeenkomst tussen baarmoeder en ontferming toch wel begrijpen, of niet? Er wordt toch iets gekoesterd in de moederschoot, zoals dat heet. Dat is toch ontferming. Maar het aardige is dat de baarmoeder natuurlijk spreekt over dat iets geboren wordt, maar dat we tegelijkertijd hier de beide woorden Ami en Rugama achtereenvolgens dan eigenlijk tegenkomen. Verwijzingen naar de gelovigen die niet meer Lo-Ami en niet meer Lo-Ruhama zouden zijn. Dat is dus in principe Israël, maar via de Nieuwtestamentische verklaring ervan in Romeinen 9, verklaring dus van Hosea 1 en 2, waar die begrippen voorkomen, is het dus zo dat het ook van toepassing is op de gemeente. En dat is ongetwijfeld de reden waarom dit vers zo cryptisch is, zo geheimzinnig is. Namelijk omdat het zowel op Israël als de gemeente van toepassing is. En zeker ook op de gemeente, want als er gesproken wordt over het priesterschap van Christus in plaats van zijn koningschap, dan moeten we juist en vooral in de eerste plaats aan onze tegenwoordige bedeling denken. Dat lijkt me wel duidelijk. Nou, en dan staat er bovendien nog: uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. De baarmoeder des dageraads. Nou ja, dat is heel verheven, gezwollen taal, maar het is niet zo moeilijk. Het betekent gewoon dat de geboorte plaatsvindt in de dageraad. En dat is met de meeste geboorten zo. Als tenminste op redelijk natuurlijk verloopt. Waarbij u moet bedenken dat dageraad niet is wat het in het Nederlands wel is. In de Bijbel is dageraad niet licht, maar juist het tegenovergestelde. Dageraad is namelijk duisternis. De duisternis van de nanacht, en men beweert dat dat juist de grootste duisternis is. Nee, na middernacht is, tussen middernacht en zonsopgang. De grote duisternis juist. Alvorens de zon weer opgaat. Dus dageraad heeft wel iets te maken met het aanbreken van de dag, maar het is niet het aanbreken van de dag, het gaat eraan vooraf. Het is duisternis. En elke keer als u dat woord in de Statenvertaling tegenkomt, dageraad, moet u bedenken, dit is niet licht, dit is juist duisternis. En in die duisternis wordt het nieuwe leven geboren. Sterker nog, eigenlijk wordt de dag geboren. Ik word nog eens een keer dichter. Eigenlijk wordt het. Toen loopt trouwens weer tegen Sinterklaas, dus het mag weer. Uit die duisternis wordt immers de nieuwe dag geboren. En de dag breekt. Want iedereen weet dat de geboorte een breken is. De dag breekt dan ook aan. Hè? Nou, als je wist wat de dag zou brengen, zou je niet de nieuwe dag hebben aangebroken, maar daar gaat het nou niet over. He, maar de aanbreken van de dag is de geboorte van de nieuwe dag uit de dageraad. En dat is de duisternis. Shagar. Het leuke van shagar, vertaald met dageraad, is weer dat het als werkwoord vertaald wordt met zoeken. Dan weet je meteen wat het is. Niet licht, duisternis. Men is iets kwijt, men kan het niet vinden, het is er niet. En terwijl men zoekt in de duisternis, zal het toch gevonden worden, het zal tot stand komen. En meer speciaal is het natuurlijk zo dat deze uitspraak meer dan ooit op onze bedeling van toepassing is, meer dan op enige andere, omdat onze bedeling per definitie de bedeling is van de duisternis. Moet eigenlijk zeggen, de tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus. Dat is de nacht, de duisternis waarin de wereld verkeert. Nadat de zon der gerechtigheid, het licht der wereld, verdwenen is. De voorgaande dag is voorbij, zal ik maar zeggen. En was voorbij in de dagen van de eerste komst van Christus, zal ik maar zeggen. Het licht is uit de wereld verdwenen. Het Johannes Evangelie bijvoorbeeld. Sindsdien is de wereld in duisternis, maar gij zijt niet des nachts, nog der duisternis. Gij zijt allen kinderen des daags en kinderen des lichts. Want wij hebben ander licht. Wij hebben dat licht wel degelijk ontvangen. De wereld niet, maar wij wel. En dat we dat ontvangen hebben is geen verdienste, maar het is wel zo dat we het ontvangen hebben omdat we tot het licht zijn gegaan. Het vaststellen dat wij in duisternis zijn, dat ligt zeer voor de hand. Maar er is licht waarnaar wij ons zouden moeten wenden of tot wie wij zouden moeten gaan. Weet je, het verhaal van ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Zo is het ook. Wij zijn kinderen des daags, de kinderen des lichts. Wij leven uit het licht van het woord van God. En dat is echt in ieder geval meer dan genoeg licht om in te kunnen leven. En daarom worden we daartoe ook opgeroepen in het Nieuwe Testament dan met name. Nou goed, dus uit die dageraad wordt wel degelijk een volk geboren. Want daarover gaat het derde vers dan eigenlijk. En als je het hele psalm in zijn geheel neemt, betekent het dus ook inderdaad dat leven van Christus ook geboren wordt terwijl de wereld in duisternis is. Het begint met de opstanding van Christus uit de duisternis van de dood. maar vervolgens de hele roeping van de gemeente uit de duisternis van onze tegenwoordige boze eeuw. En dat is het. En dat is een volk in heerlijk sieraad enzovoort. En verder staat er, dat zal u de douw uw jeugd zijn, maar douw uw jeugd, dat is natuurlijk niks. Dat weet u, hè? Dat bestaat niet, hè? Nee, dat is niks. De douw uw jeugd is namelijk douw namelijk jeugd of jeugd namelijk douw. Douw is een beeld van jeugd. En jeugd is nou eenmaal nieuw leven, dus dat is makkelijk genoeg. Het is de douw namelijk die in de nacht over het gewas komt, waardoor het gewas gevoed wordt en waardoor het leven gegeven wordt. Wij wachten overigens op een forse regen. Hè? Dat is ook een Bijbelse gedachte. Maar die douw heeft te maken met de eerstelingen uiteraard. Dat is in onze dagen zo. De douw, verfrissende douw enzovoorts. En daar gaat het om de eersteling Christus en degenen die van Christus zijn. Dat zijn ook eerstelingen, namelijk de gemeente der eerstelingen. Dat wordt hier beschreven. Toegegeven, cryptisch, maar in het licht van het Nieuwe Testament mag dat geen enkel probleem opleveren. Dit is dat zeer gewillige volk. De dag dat die kracht van Christus openbaar wordt. Een zeer gewillig volk, in heilig sieraad, in sierlijk en heilig gewaad betekent dat eigenlijk, hè? Want daarin is het dan gekleed. En het is voortgekomen uit de baarmoeder des dageraads. Uit de duisternis. En God heeft zich daarover ontfermd. Nou, ja, het blijft nog dichterlijke taal ook natuurlijk. En zo komen we dan in vers 4. Dat is helemaal geen probleem. De Heer heeft gezworen. Wel, als we praten over een eedzwering, dan hebben we het over Christus. Want als God een eed zweert, dan gaat het altijd over Christus. Dat kun je zo natrekken in de Bijbel. Neem maar een concordantie en zoek het maar op. De eedzwering gaat over het zaad van Abraham. Of het gaat over de aanstelling van Christus hier als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een dubbele eed. Nee, staat in de Hebreeënbrief allemaal wat ik nou zeg. Het is een dubbele eed en daarom is een eed ook altijd dubbel. En er wordt uitgesproken bij ons met opsteken van de eerste twee vingers van de rechterhand. Wilt u maar luid en duidelijk nazeggen. Dus nog een uitdrukking van geloof ook nog dus. En, nee, dat zeggen ze dan. Hè? Ik heb dat meerdere malen meegemaakt in de militaire dienst. Wilt u mij luid en duidelijk nazeggen onder het opsteken van de eerste twee vingers van uw rechterhand? Nou ja. En dan moet je trouwens weer aan de koningin, geloof ik. Als ik het goed begrepen heb. Maar goed, die koningin van toen is inmiddels verdwenen. Dus ja, het blijft een beetje. Blijft altijd wat moeilijk, vind ik. Maar goed, God heeft een eed gezworen. Een dubbele eed. Waardoor er geen twijfel kan zijn aan zijn woord. En dat is ook wat in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, dubbele eedzwering, opdat wij door twee onveranderlijke dingen sterke vertroosting zouden hebben. Leuk, hè? Dus Hebreeën 6 vers 18. Sterke vertroosting zouden hebben. Ik zal even uitweiden. Ik had er straks in gedachten, dat heb ik u gezegd, dat alle nieuwtestamentische boeken spreken over de positie van Christus aan de rechterhand Gods. En ik noemde Galaten als een voorbeeld van een uitzondering, omdat het daar op andere wijze beschreven wordt. Nou, een nog moeilijkere uitzondering is de tweede Korinthebrief, waar wel over de hemelse positie van Christus gesproken wordt, maar het wordt, dat wil zeggen, het wordt wel genoemd, maar het wordt niet uitgelegd. Dat is in 2 Korinthe 12 of 11 is het geloof ik, waar Paulus opgetrokken geweest tot in de derde hemel, waar hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien. Nou, je weet dus wat hij gezien moet hebben daar in de hemel, dat kan hij missen. Christus aan de rechterhand Gods. Maar het aardige is in de eerste plaats dat de tweede Korinthebrief begint uitgebreid met zo dikwijls mogelijk te noemen het woord vertroosting. Lees het maar eens na en tel eens hoeveel keer het zelfstandig naam en ook het werkwoord genoemd wordt. Vertroosting, vertrooster en vertroosten. Dat is, als je dat gaat tellen, dan wordt het belachelijk, dat weet ik. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Dan weet je waar het over gaat. Vertroosting. En ik blijf volhouden dat vertroosting tot stand komt via het werk van de hoge priester of middelaar van het nieuwe verbond. Hier zie je dat ook maar weer even, hè? Vertroosting. Opdat wij vertroosting zouden hebben. Opdat wij zouden leven onder het zaad van Abraham, dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En inderdaad, er wordt over eedzweringen gesproken in vers 13 van Hebreeën 6.
Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand had die meerder was, had hij zweren, zo zwoer hij bij zichzelf zeggende: waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. En wat is die belofte? Kort gezegd, Christus. De belofte was immers het zaad van Abraham. Dat leek Isaac te zijn, maar het is Christus volgens Galaten 3. En daar gaat dit gedeelte ook over, dat Christus gekomen is. Dus de eerste eedzwering is die aan Abraham over het zaad van Abraham, het welk is Christus. De andere eedzwering is die uit Psalm 110. Opdat wij, vers 18, door twee onveranderlijke dingen, eedzweringen namelijk, in welke het onmogelijk is het God liegen, sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat moeten wij dus wel doen. De voorgestelde hoop, dat is de belofte gewoon hoor. Hetzelfde, belofte, voorgestelde hoop. Toekomstverwachting die u voorgehouden is, dat is een belofte toch. Dat is één woord voor, belofte. Om die voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Zodat je op grond van dit gedeelte zelfs al moet besluiten dat het zaad van Abraham hetzelfde is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, hetzelfde. Dezelfde. En als Christus het zaad van Abraham is, dan is hij dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Middelaar en zoals het hier staat dan ook voorloper. Nou, ga ik weer terug naar Psalm 110. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, maar die laatste uitspraak bevestigt de eerste, namelijk het zal hem niet berouwen. Dat komt tot uitdrukking in dat hij de eedzwering pleegt. Het is een bevestiging. Maar ze komt er niet meer op terug. Gij zijt priester in eeuwigheid. Dat betekent zoveel als gij zijt universeel priester. En omdat er niet bij staat of het gaat om plaats of tijd, gaat het over allebei. De begrip eeuwigheid dus. Hè. Omdat er niet bij staat of het betekent overal of altijd durend, betekent het beide. Hij blijft namelijk altijd hoge priester en over alles. Al moet er een beperking bij gemaakt worden. Want hij is de hoge priester van het nieuwe verbond, betekent dat, wordt er gezegd. Hè? En dat betekent dat hij dus alleen hoge priester is over alles wat onder het nieuwe verbond geplaatst is. Wat daar deel aan heeft, wat daar partij in heeft. En dat zijn de gelovigen. Als later het Nieuwe Testament dat hoge priesterschap genoemd wordt met een andere term, omdat het niet in Hebreeën is, dan heet hij voorspraak. Dat is hetzelfde. Dat is in Johannes 1. Nee, 1 Johannes 2 is het inmiddels, de eerste vers geloof ik. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Nou, die functie van voorspraak is de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er, want hij is verzoening voor onze zonde. Dat is dus hoge priester, want de hoge priester doet verzoening voor de zonden des volks. Hij is verzoening voor onze zonde en niet alleen voor onze, maar ook voor die der gehele wereld, staat er. Maar dat betekent niet dat hij in de praktijk hoge priester is van de gehele wereld. Maar dat betekent dat de gehele wereld, dat wil zeggen ieder mens, met vrijmoedigheid tot hem kan gaan om hem als hoge priester te aanvaarden. Dus, ja, dat is nou eenmaal zo. Anders zou trouwens het verschil tussen onze en die der gehele wereld niet eens gemaakt kunnen worden. Het verschil is dat hij is onze hoge priester. Onze hoge priester. En wat de wereld betreft, wel, hij kan hun hoge priester worden als zij hem als hun hoge priester aanvaarden. Nou ja, wij gebruiken andere terminologie. Wij zeggen, wij hebben de Heer aanvaard als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat is de vaste uitdrukking, moet u uit het hoofd kennen. Dat heet zo. Zo staat het niet in de Bijbel, maar zo noemen wij dat. Hè. Persoonlijke, omdat het niks met een kerk te maken heeft, maar met ons eigen privé, particuliere geestelijk leven.
onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Maar verlosser en zaligmaker is natuurlijk helemaal hetzelfde. Het is de aanduiding van Christus' functie als hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is de zaligmaker van de hele wereld, maar dat betekent niet dat iedereen behouden wordt, dat betekent dat iedereen behouden kan worden. En als er de voorspraak is voor de zonde der gehele wereld, betekent dat de zonde dat inderdaad de hele wereld tot hem kan gaan om van zijn functie gebruik te maken. Nou, daar gaat het maar om. Maar priester in eeuwigheid wil dus niet zeggen dat die priester is over die oude schepping, want dat is niet waar. Die oude schepping is daarvan buitengesloten. Men moet een nieuw schepsel worden in hem, men moet dus in geloof tot hem gaan. Waardoor hij dan ook de hoge priester wordt van degene die tot hem gaat. Dat is ook de hele zin van de prediking, want anders had het geen enkele zin om zoals in de Hebreeënbrief, feitelijk te prediken dat Christus hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. Want als dat gewoon een vaststaand gegeven is wat vanzelf over iedereen van kracht is, dan heeft het geen zin om dat te prediken. En zeker niet om dan nog een uitnodiging te doen ook, want dat wordt gedaan. Een uitnodiging om tot hem te gaan en om met vrijmoedigheid tot hem te naderen. Daar gaat het om, hè. Nou, gij zijt priester in eeuwigheid, dat betekent dus overal en altijd durend. En dat is ook de uiteindelijke situatie aan het eind van de heilsgeschiedenis. Let wel, met de heilsgeschiedenis is niet de geschiedenis af. Maar aan het eind van de heilsgeschiedenis, dat bedoel ik mee, de jongste dag. Wanneer namelijk deze oude schepping voorbij is. En dan is inderdaad volledig tot stand gekomen dat hij priester is over alles en ook bovendien altijd durend. Want dan is alles wat er nog is geplaatst onder het nieuwe verbond. Of, je kan het ook negatief zeggen, dan is alles wat niet geplaatst is onder het nieuwe verbond verloren en uitgedelgd. Vergaan, want dat is natuurlijk wat van de jongste dag gezegd wordt. Maar goed, hij is priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Altijd en overal. En dan staat er in vers 5, de Heer is aan uw rechterhand. Dat staat er kennelijk ook nadrukkelijk om de tweede helft van de psalm in verband te brengen met de eerste helft, omdat het aansluit bij zit aan mijn rechterhand in vers 1. En verder is de uitspraak van belang om te zien dat de positie aan het rechterhand Gods niet een kwestie is van de juiste coördinaten, niet links maar rechts, maar dat het aangeeft een officiële positie die Christus inneemt. Dat blijkt namelijk doordat in vers 1 de Heere met kleine letters gezeten is, of zou zitten aan de rechterhand van de Heere met hoofdletters, kapitalen, terwijl in vers 5 de Heere met hoofdletters gezeten is aan de rechterhand. Heb je dat? Er is een sprake van omwisseling. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat heeft men van ouds af geweten. En daarom hebben de Masoreten, begint toch te rijmen, hè? Daardoor hebben de Masoreten ooit de naam Heere met kapitaal, met hoofdletters, de naam Jehovah in vers 5, dan ook vervangen door Adonai. In onze vertalingen zie je dat niet meer, omdat het alweer gecorrigeerd is, maar ze hebben dat bewust gedaan, want zeiden zij, dit klopt niet. Want in vers 1 zit Adonai rechts van Jehovah, en in vers 5 zit Jehovah rechts van, nou, Adonai kennelijk dan. En dan zegt men, dat kan niet, dat is een omkering. Maar dan zie je hoe oppervlakkig erover gedacht wordt. En dan zie je dat men ook niet begrijpt wat het betekent, zitten aan de rechterhand. Dat wil zeggen dat men één is. En dus kun je ook de uitdrukking omdraaien, dat maakt niks uit. Of nou de één zit aan de rechterhand van de ander, of de ander aan de rechterhand van de één. Maakt niks uit, want het maakt heus niet uit of de vader en de zoon één zijn, of de zoon en de vader één zijn. Dat is geen verschil. Goed, dus dit is gecorrigeerd. De Heer is aan uw rechterhand. En dan staat er, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoons. Dat wil zeggen, als de tijd daarvoor is en als de dag des stoons aanbreekt, maar het is hier uiteraard nog niet, dan zal ook inderdaad zullen ook inderdaad de koningen verslagen worden. Maar tegelijkertijd houdt het vers ook in dat dat niet meteen gebeurt. Op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn rust ingaat aan de rechterhand Gods, worden de koningen dus nog niet verslagen. Want dat gebeurt pas in de dag des toorns. Zo staat het er ook. En wanneer is de dag des toorns? Na de 70ste week van Daniël. En na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, want dat staat in Romeinen 6. Dat is het einde van het hoofdstuk, staat dat de dag des toorns is gekomen. Nadat de zon verduisterd, de maneschijn van die geeft enzovoorts. Kortom, nadat de Heer verschenen is op aarde. Nadat hij zich dus geopenbaard heeft, in ieder geval aan Israël. Nou. Dus te zijner tijd zal hij doen, dat veronderstelt dus enige vertraging. En dat is van belang om het te zien, want dat betekent dat de priesterschap van Christus wel degelijk gewoon actief is en actueel is in de dagen van de gemeente. In ons dus. En dat hij dus daadwerkelijk onze hoge priester is. Nou, dat was 6. Hij zal recht doen onder de heidenen. Dat is een uitdrukking waarmee je meerdere kanten op kunt. Omdat er ook de gemeentelijke waarheid in verborgen kan liggen. Recht doen onder de heidenen kan natuurlijk ook zijn degene die iets zouden moeten ontvangen, die ook daadwerkelijk wat geven. En het blijft zo dat ook als aan ons recht gedaan wordt, dan als gelovigen betekent dat we eeuwig leven ontvangen. God rekent geloof tot gerechtigheid. Als hij dus recht doet, geeft hij zijn rechtvaardigheid aan allen die geloven, Romeinen 3, vers 21 en 22 en wat er verder volgt. Dat is ook recht doen. Maar het gaat dubbel op, want het is de positieve toepassing van recht doen. Het kan ook een negatieve betekenis hebben. En die wordt in elk geval in de rest van het vers genoemd. Namelijk, hij zal het vol dode lichamen maken. Dat wil zeggen, hij zal de heidenen vol dode lichamen maken. Dat betekent dat vele heidenen zullen omkomen. We weten ook wanneer, namelijk in de dag des toorns. En het zal ook duidelijk zijn dat dat nou niet specifiek de priesterlijke taak is van Christus. En dan moet je weer eens even stoppen. Nou zien wij dat deze zware oordelen, ja, dat moet ik nou toch maar zeggen, dat deze zware oordelen, zoals genoemd in vers 5, tweede helft van vers 5 en vers 6, staan in het gedeelte waarin gesproken werd over het priesterschap van Christus. Terwijl het vers wat uitdrukkelijk toch spreekt over de roeping van de gemeente, namelijk vers 3, staat in het gedeelte wat begint met het noemen van de scepter en het ingaan in de rust enzovoorts. Kortom, als ik het grof indeel, spreekt de eerste helft van de psalm over koningschap, de tweede helft over priesterschap. Maar in de eerste helft van de psalm over koningschap wordt gesproken over de roeping van de gemeente. En in de tweede helft waar gesproken wordt over priesterschap, wordt gesproken over het oordeel over de heidenen. Dat lijkt een inconsequentie, maar die inconsequentie houdt op. Zodra je doet wat je moet doen, namelijk deze twee delen van de psalm naast elkaar zetten en gelijk oplezen. En dat is wat je doen moet. Dat lost dat probleem op. En daarmee zie je weer dat het zit aan de rechterhand Gods en het hoge priester zijn volstrekt identiek is. En daar gaat het om. Goed, hij zal dus de heidenen het vol dode lichamen maken. Als je het helemaal letterlijk neemt, betekent dat er geen heiden meer overblijft. Want als het vol is, hè, dan heb je onder de heidenen geen gewoon levende heidenen meer. Dat klopt natuurlijk ook feitelijk, omdat heidenen die niet gedood worden, heidenen zijn die tot geloof komen in Israël en dus aan Israël zijn toegevoegd. Een deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En aan de koning van Israël, weet u wel, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan is men geen heiden meer. Nou, dat is een situatie die in de toekomst tot stand komt. En hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dat slaat natuurlijk op het beest die het hoofd is over het wereldrijk. Soms denk ik het danmalige wereldrijk. Maar dat kun je niet zeggen in het Nederlands, hè? Dat is geen goed Nederlands, hè? Je hebt toen in het verleden en dan, dat is in de toekomst. Dus je kunt zeggen toenmalig, kun je ook meer kunnen zeggen, danmalig. Maar aangezien wij Nederlanders niet in de toekomst kunnen kijken, kunnen we dat woord niet gebruiken. Kennen we dat niet. Maar we zouden het moeten uitvinden. Hè? Het gaat over het koninkrijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Het wereldrijk van die dagen onder aanvoering van de koning van Babel. Wel, die zal verslagen worden. En nog hoger is het natuurlijk zo dat het feitelijk gaat om de draak zelf. Hè? De overste deze wereld. Dat is de machthebber over een groot land. En die zal verslagen worden. Waarna gezegd wordt in vers 7. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Daar heb ik de verschillende gedachten bij. Namelijk, het kan heel goed van toepassing gebracht worden op de toekomst. De wederkomst van Christus, de dagen waarin die volkeren geoordeeld worden. Maar als we praten over het wereldrijk van de toekomst en het oordeel over het beest en hoe het meer heet. Dan krijgen we ook de situatie voor ogen van Israël wat tot bekering komt. En wat vanuit Petra, vanuit de rots, gebracht zal worden naar Jeruzalem. En ik geloof vast en zeker dat men dan ook letterlijk uit de beek zal drinken. Waar nog bij komt dat de toegangsweg naar en van Petra feitelijk ook één beek is. Al staat hij dan een groot deel van het jaar droog. En misschien tegenwoordig wel altijd, dat weet ik niet. De Sik, hè? Dat is een beek, dat is een waterloop eigenlijk. Maar goed, het doet er nou niet toe. Men zal onderweg uit de beek drinken. U weet, dat is de beek waar ook die steentjes uitgeraapt werden door David en zo. Kortom, de beek is gewoon een beeld van de beloften die God gedaan heeft, waaruit men het leven zal ontvangen. Dus een beek heeft min of meer dezelfde betekenis als een put. Het brengt namelijk levend water voort. De beek zelf is dan een beeld van de belofte. En als men uit de beek drinkt, is dat een beeld van de vervulling der belofte. Maar men zal het dan ook wel letterlijk doen. Maar nou ik zover ben, kan ik natuurlijk ook met groot gemak zeggen dat de uitspraak op onze bedeling van toepassing is. Want wij zijn degene die uit de beek drinken. Dat doet het overblijfsel namelijk altijd. Weet u nog, de dagen van Gideon? Het overblijfsel drinkt sowieso uit de beek, of uit de bron, uit de putten, oftewel uit de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, want ook de gemeente, en vooral de gemeente, bestaat uit erfgenamen, zonen van Abraham. Nee, het is niet anders als men tot geloof komt. Wordt men daardoor erfgenaam van Abraham en drinkt men daardoor uit de put van Abraham, van de bronnen van Abraham. Daar gaat het om, dus hij zal op de weg uit de beek drinken. Ja, inderdaad, dat wil zeggen dat de beloften vervuld worden. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Ik geloof dat daarom ook zou kunnen vertaald worden met omdat. Maakt me trouwens helemaal geen verschil hier. Het gaat erom dat uit de beek gedronken wordt en dat het hoofd omhoog geheven wordt. En als het ooit het geval is dat het hoofd omhoog geheven zou worden, dan is dat in onze dagen, dan ben ik weer terug in Hebreeën namelijk. De bedoeling is dat we zouden zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, uit hoofdstuk 2. En onze overste leidsman en volleinde des geloofs, uit hoofdstuk 12, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, nou ja, gaan we door. Dat blijft namelijk zo. Hoe dat ook zij, het is in elk geval onmogelijk om Psalm 110, waarover het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek gesproken wordt, om die psalm uitsluitend van toepassing te brengen op dagen van de wederkomst van Christus en daarna. Dat is het beslist niet, er wordt juist duidelijk rek gegeven. Natuurlijk, de gemeentelijke waarheden blijven verborgen, maar je vindt ze hier zo zonder meer in terug. Hij zou namelijk uitdrukkelijk niet als koning, maar wel degelijk primair als priester zitten aan de rechterhand Gods. Nou, het is dat thema wat later heel nadrukkelijk geciteerd en besproken wordt in de gemeentelijke brieven van het Nieuwe Testament, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En in dat rijtje hoort de Hebreeënbrief feitelijk thuis. Maar daarover hebben wij het wellicht weer de volgende keer.